Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister.
Daarvoor vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Overdwarse Zaken met Jens Bosman.
Zo, en dan zitten we hier met Kim van Spartak. Goedemiddag.
Goedemiddag. Goedemiddag.
Het is aflevering 5 van Overdwarse Zaken en we hebben deze aflevering 2 gesprekken van allebei ongeveer een half uurtje. Misschien lopen we uit, dat vind ik eigenlijk niet erg. En het eerste is met Kim en zometeen praten we verder met Sybren van Hoeven. En Sybren die heeft een hele ervaring gehad met een homofobie op zijn hockeyvereniging en deelt met ons zijn ervaringen en zijn lessen daaruit. Maar eerst zitten we hier in de huiskamer van Rotterdam Centraal met onze eigen, als ik het zo mag zeggen, onze eigen parlementariër.
Van mij mag je dat zeggen.
Mogen we dat zeggen? Ja, dan claimen we je gewoon
ja, bezig
als het enige dwarse lid van het Europese parlement. Verkozen in 2019, juni 2019,
ja.
Mei 2019.
Mei 2019 was de verkiezing, geïnstalleerd in juni. Ja.
Geïnstalleerd in juni, ja. Inderdaad. We zijn nu iets meer dan een jaar verder, een jaar en een paar maanden. En ik wil heel graag met jou hebben over hoe is het in het Europese parlement na een jaar? Wat heb je al gedaan? Waar hou je mee bezig? Dus vertel, hoe bevalt het?
Ja, waar moet ik beginnen?
Nee, vertel maar gewoon, hoe is het eerste jaar in het algemeen bevallen?
Nou, supergoed. Dat sowieso. Mooi. Het is echt fantastisch werk. Het is ontzettend bijzonder. Ik heb hele bijzondere dingen mogen doen. Ik heb ontzettend veel interessante nieuwe mensen leren kennen. Dus allereerst, het werk is echt heel erg leuk. En het is een combinatie van succesjes boeken en coole dingen doen en verdwalen. En dan verdwalen zeg maar zowel letterlijk in het gebouw als in alle protocollen, regeltjes en dingetjes. Ja. En oh, is dat ook weer iets? En,
ja. Ja, de letterlijke en figuurlijke achterkamertjes van Brussel en Straatsburg dan.
Ja. Ja.
En wat zijn de dingen waar jij je afgelopen tijd zowel het meeste bezig gehouden? Dus commissies waar je in zit en projecten wat je doet?
Nou, ik zit in de interne marktcommissie en de sociale zaken en werkgelegenheidscommissie. Nou, ik zal even per commissie vertellen wat ik daar ook weer in doe misschien. In de interne marktcommissie focus ik me allereerst best wel veel op consumentenbescherming. Interne markt en consumentenbescherming zijn de twee zaken. Dus ik ben bezig met productveiligheid en ja, dat klinkt allemaal misschien niet zo sexy, maar het is echt heel interessant. ook bijvoorbeeld met de rechten van treinreizigers, om die te verbeteren.
Elke dwarser die steekt nu zo hoog op.
Ik doe heel erg mijn best om dat te verbeteren. Maar helaas zit dat behoorlijk vast, want de belangen van die hele grote, weet je, ook deels nationale treinbedrijven, die zijn nogal ingewikkeld in de discussies met de Raad, maar het is wel heel tof. En ik ben in de interne marktcommissie ook bezig met digitale zaken en kunstmatige intelligentie. En daarin probeer ik eigenlijk vooral te focussen op hoe zorgen we ervoor dat niet de grote bedrijven bepalen wat er online gebeurt en met onze apparaten, maar wij zelf.
Kan je al een succesje op je naam schrijven ergens? Of is dat echt te traag?
In dat opzicht hebben we het wel voor elkaar gekregen. Ik was rapporteur op een opinie over kunstmatige intelligentie in scholen. En ook in cultuur. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld over Netflix, maar dat gaat dan ook over van die Google-scholen en zo. En daar hebben we best wel een stevig rapport. En ook binnen de commissie hebben we een meerderheid gekregen allereerst om ervoor te zorgen dat als het om educatie gaat voor jongeren, minderjarigen, dat als high risk kunstmatige intelligentie wordt beschouwd. Dus dat daar veel strengere controle op komt. Dus dat was een goede win. En dat we geen tegen uploadfilters zijn. En dat is een hele grote shift.
Tegen de uploadfilters?
Nou, een uploadfilter is eigenlijk dat stel dat jij iets op Facebook wil zetten. Een meme van Mickey Mouse, maar er zit copyright op Mickey Mouse. Dan zegt dat uploadfilter automatisch, oh nee, dat is Mickey Mouse, dat is tegen copyright en dat mag niet.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo goed voor de vrijheid van het internet als dat overal wordt geïntroduceerd. En daar zijn we heel veel tegen.
Precies, dus dan kun je eigenlijk heel weinig meer met gewoon internet gebruiken zoals het de mensen zijn.
Ja, precies. Ja, en het is gewoon heel slecht voor de vrijheid van meningsuiting eigenlijk op het internet.
Want als ik me niet vergis, ben je vandaag lid geworden van een commissie, toch?
Dan
moet ik
Klopt.
Het opzoeken, want het was een vraag die ik had doorgekregen van onze eigen Martijn.
Leuk.
Die is, zoals je misschien wel weet, heel actief in privacy en technologie en dergelijke. Hij zei, wat zijn je plannen met de nieuwe parlementscommissie AIDA, oftewel Artificial Intelligence in Digital Age?
Nou, allereerst is het zo dat deze commissie, kijk, in elke commissie gaat het over kunstmatige intelligentie nu. Maar deze commissie is echt erop gericht om te kijken naar de toekomst van kunstmatige intelligentie en hoe we dat in goede banen gaan leiden. En ik merk gewoon steeds meer, hoe meer ik me erin verdiep, hoe erg wij ontzettend achterlopen als het gaat om het reguleren van die grote platforms op het internet. En dat we echt zo'n soort van, oh ja, eigenlijk hadden we, als we 6 jaar geleden nou iets hadden gedaan, dan was het nu allemaal niet zo erg geworden.
Right.
Dus eigenlijk is dat het idee van deze commissie. Is dat we echt...
op veel vlakken kun je die uitspraak doen, denk ik.
Zeker, zeker, zeker. Maar technologische ontwikkeling is ook het grote probleem dat het gewoon heel vaak een black box is. We weten ook niet, gewoon niet wat er gebeurt. Weet je, we weten dat er olie uitgehaald wordt, uit de grond gehaald wordt. Dat kun je zien. Maar wat er nou binnen zo'n algoritme gebeurt, daar is ook geen transparantie over.
Ja.
En dus dat is eigenlijk helemaal het idee, dat we daar echt een soort van duidelijke toekomstvisie gaan bouwen.
Ja.
En de voorzitter is van de Liberalen, dus die willen zien hoe kunstmatige intelligentie onze economie gaat boosten. Volgens mij, dus dat wordt nog wel een leuke ideologische strijd. Wat die toekomst nou eigenlijk is. Ja.
Die clash met uitgangspunten heb je die trouwens op meer punten? Dat je bijvoorbeeld in dezelfde commissies met een heel ander referentiekader naar een probleem kijkt?
Zeker, zeker. De hele tijd eigenlijk. Sowieso in die interne marktcommissie zitten heel veel mensen die echt bedrijven vertegenwoordigen zoals ze praten.
Ja.
Die gewoon nergens geen regeltjes willen, helemaal niks.
Een beetje onder de plak van lobbyisten of zo.
Ja, of zelf voormalig lobbyisten zijn er natuurlijk ook gewoon. Dus dat zie je wel veel. En van de heftigste dingen vind ik nog steeds dat als jij zegt van we mogen niet discrimineren en dan specificeert op welke basis je niet mag discrimineren, dat wordt er altijd uitgesloopt door de rechterkant van het Europees Parlement.
Oh ja, heb je daar een voorbeeld van?
Nou, bijvoorbeeld in dat rapport over kunstmatige intelligentie was ook een roep van, ja, je moet er wel voor zorgen dat kunstmatige intelligentie vooroordelen niet versterkt en dat het niet gaat discrimineren en dat daar gewoon ook goed op wordt gelet. Zeker bij iets als in educatie, waar je natuurlijk al vaker ziet dat er vooroordelen zijn over of iemand van kleur bijvoorbeeld wel goed mee kan in de les. Voilà. Dus dat wil je niet. En toen hadden we dat heel specifiek op het gebied van huidskleur, maar ook op seksualiteit, op gender en al die dingen. Nou ja, no chance. Gewoon, nee.
Gewoon, met welke reden is dat dan? Is dat ze zeggen van dat vinden we gewoon niet interessant?
Dat is ideologie. Dat heeft niks te maken met wetgeving. Dat zeggen ze dan.
Right. Yeah.
Ja. Want dat is natuurlijk een van de dingen waar wat je ziet dat echt Europa verrecht steeds meer. En dan gaat het tegenwoordig niet alleen maar meer over migranten, maar echt over alles wat maar niet in het standaard witte cisgender hokje past.
En merk je dat, zeg maar, als je zegt Europa verrecht steeds meer, en dan heb je het ook over meerdere landen, want we kennen de voorbeelden uit Polen en Hongarije waarschijnlijk wel.
Ja.
Je hebt zelf volgens mij ook actie gevoerd tegen de situatie in Polen en hoe het bijvoorbeeld daar zit met de LGBT'ers.
Ja.
Merk je ook dat bij afgevaardigd uit andere landen ook zo is? Dus ook bijvoorbeeld in West-Europa?
Nou, in West-Europa hebben wel de extreemrechtse partijen. Ik bedoel, AfD is ook niet chill natuurlijk uit Duitsland en de Fransen ook. Dus überhaupt die extreemrechtse partijen, dat wordt gewoon steeds erger. Maar ik hoor ook steeds meer dat ook in de Raad dat gewoon landen er nu gewoon mee bezig zijn om dat systematisch uit alles weg te slopen.
Okay.
En daar heb ik wel veel gesprekken ook over met Nederland, zeg maar de Nederlandse vertegenwoordigers in de Europese Raad. Want Nederland is daar gelukkig wel echt een voorloper in om daar keihard tegen in te gaan en te proberen dat te stoppen.
Ja, er is natuurlijk veel kritiek geweest op de positie van Nederland in de Europese Unie. Dit is dan nog een punt waarop we kunnen zeggen, oké, doen we tenminste een beetje ons best.
Ja.
Maar hoe kijk jij als Europarlementariër nou bijvoorbeeld, om het even naar de coronacrisis te trekken, naar hoe Nederland zich heeft opgesteld tegenover Zuid- en Oost-Europa bij het hele steunfonds bijvoorbeeld?
Ja, ik begrijp het niet zo goed. Ik denk dat als... Weet je, er was nu gewoon een soort van window of opportunity. Die zijn er een heleboel om meer Europese samenwerking te hebben. En veel landen hebben die ook gepakt en ook ingezien dat dat ook echt wel een goed idee was. Weet je, Merkel, Macron, die hebben gewoon samen gezegd, ja, we moeten samen geld lenen, want anders dan stort onze economie in elkaar. Solidariteit uiteindelijk beter voor ons allemaal. En ik bedoel, Duitsland had ook kunnen zeggen, ja, jammer voor jullie. Wij hebben genoeg geld om aan al onze bedrijven te geven.
Sterker nog, Duitsland zat, als ik me niet vergis, eerst nog een beetje in hetzelfde kamp van Nederland. Maar dachten, jullie zijn wel heel zuinig.
Ja, precies. Ja. Dus, en nu is het gewoon... Op een gegeven moment heeft Nederland zichzelf gewoon helemaal aan de zijkant gespeeld. Met die andere frugals, zoals ze die dan noemen.
Kijk, dat was Oostenrijk, Nederland, Zweden, dacht ik.
Denemarken.
En Denemarken.
Nee, Finland trouwens.
Finland.
Niet Zweden.
Iets met Scandinaviërs. Ja.
Nou, dat is wel wat anders. Maar ja... Ja, en daar heeft Nederland zich zo gewoon echt... En het is gewoon heel onhandig, vind ik. Want Rutte is een van de premiers die er het langste zit. Heeft het beste netwerk daar. Die heeft ook een hoge statuur natuurlijk binnen zo'n raad. Omdat hij zo hoog zit. En dan gooit hij gewoon met deze glazen in. Door gewoon meer bezig te zijn met hoe zal het in Nederland gezien worden.
Ja.
Maar dat gebeurt zo vaak. En ik merk het ook als ik zie hoeveel aandacht er is voor Europese politiek in Nederland. In vergelijking met andere landen. Het is gewoon bizar. Gewoon hoeveel meer journalisten er van elk ander willekeurig land rondloopt
ja,
dan vanuit
Nederland.
Ja, we hebben
het in Nederland heel weinig over de EU eigenlijk.
Ja.
Vergeleken met zeg maar, of relativerend met een grote impact van de EU is wat dan ook.
Ja.
Is de positie van Rutte en van Nederland in Europa nu geschaad dat het echt problemen kan opleveren later voor Nederland?
Dat gaan we nog zien, denk ik. Maar het is, hij heeft geen punten gescoord.
Nee.
Hij moet wel weer even credit opbouwen. Maar ik denk, ja... Ik heb dus het idee dat hij een soort van voordeeltje heeft dat iedereen nu samen weer boos is op Groot-Brittannië. Dus dan gaat iedereen weer toch weer een beetje samen.
Als alles verloren is, is er altijd nog Boris Johnson.
Ja, hebben we altijd Johnson nog om tegen te zijn. Ja, dan kom je toch weer samen. Maar ja, nee, hij heeft in ieder geval geen punten gescoord. En, ja, en het is dus al lastig op sommige gebieden om een meerderheid te krijgen. Dus ja, en daar is Nederland... heeft lang een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid.
Ja.
Dat ze toch wel een rol spelen om soort van samen met de conservatieve Oost-Europese landen om dan een beetje samen te komen. En dan toch gewoon een soort van deal te sluiten die dan, waarbij ze allebei het niet met elkaar eens waren, maar toch iets voor elkaar kregen. Ja, en die rol heeft hij wel een beetje verloren door te laten zien dat ze geen solidariteit hebben.
Dus dat maakt zijn positie een beetje ongeloofwaardig.
Ja, nou, ongeloofwaardig, weet ik niet of dat het goede woord is, maar wel gewoon ja, minder betrouwbaar. En gewoon van, ja, hey, jij vindt ons project dus niet belangrijk, waarom moeten we ons nu dan aan jou aanpassen?
Ja, ja. Ik wil nog even terugkoppelen op, ik noemde Polen en Hongarije net al even, het is bi-visibility day, zoals je net zei. Op het moment dat de podcast uitkomt niet meer, maar dan vieren we het dan.
Dan was het bi-visibility day, yay!
Exact, ik
vind
het nog weer. Het is volgens mij niet helemaal jouw portefeuille LBT, toch?
Zeker wel.
Toch wel, oh mooi.
Nou, ja, ja, ja.
Dat erbij.
Ja.
Hoe kijk jij naar hoe de Europese Unie zich nu verhoudt tot landen als... Nou ja, eigenlijk wil ik het vooral voor Polen hebben, want daar is de situatie het heftigst. Het LBT-vrije zones in het land. Ik ben vorig jaar in Polen geweest en bijvoorbeeld in regio's zoals grote steden zoals Krakau ook. Zelfs daar. En dat je dan toch over straat loopt en denkt, het voelt eigenlijk wel vreemd.
Ja.
Hoe kijk je naar hoe de Europese Unie zich gedraagt tegenover Polen en wat zou er nog beter kunnen?
Nou kijk, vorige week hadden we de Staat van de Unie en Ursula von der Leyen heeft wel echt heel erg fel uitgehaald in woorden tegen Polen. En dat het niet kan en dat weet je, LHBT-vrije zones niet in Europa thuis horen, et cetera. Maar het blijft gewoon een beetje achter met de daden. Ze kunnen meer als ze dat willen.
Mm-hmm.
En dat gebeurt gewoon niet. En nu heeft de International Lesbian and Gay Association Europe heeft een rechtszaak aangespannen. In de hoop dat er echt een inbreukprocedure komt tegen Polen. Dat er boetes komen, sancties of misschien gewoon dat er minder geld toe kan. We hebben wel het eerste soort van succesje gehad deze zomer. Voor zover je het een succesje kan noemen in dit geval. Want het is gewoon een schrijnende situatie. Maar er is wel een bepaalde geldkraan dichtgedraaid. Bepaalde projecten in die LHBT-vrije zones te organiseren.
Okay.
Dus ze merken het nu financieel. En dat is natuurlijk, vinden ze nooit leuk.
Ja, precies. Dat is een soort van kleine eerste stap. Ik vraag me dan af, op het moment dat de Europese Unie stappen onderneemt tegen Polen. In hoeverre dat zeg maar, homofobie ook daadwerkelijk tegengaat. Als je gaat kijken naar als de Europese Unie dan tegen Polen zegt, stop hiermee. En Polen worden geforceerd ermee te stoppen. Dan is de PS-regering uiteindelijk, die wordt er niet progressiever van,
nee,
denk ik.
Nee,
heb jij
zeker niet.
Ideeën over bijvoorbeeld de Europese Unie ervoor kan zorgen dat ofwel in Poolse onderwijs, dat daar een beetje meer voorlichting over komt, dat die situatie ook op kleinere schaal verbetert?
Nee, er komen nu dus wel, er komt een LGBTI-strategie uit binnenkort. En dan wordt er in principe worden dan wel een soort van voorstellen naar voren getrokken van waarvan je hoopt dat landen zich graag gaan houden. Want daar gaat de Europese Unie natuurlijk niet over. Maar dat is wel een. En de seksuele voorlichting zit daar bijvoorbeeld ook in dat pakket van hoe zouden we willen zien dat wordt vormgegeven. De homofobie, weet je, sowieso zodra een regering homofobie uit, dan gaan er heel veel dingen kapot in een land. En dan duurt heel lang voordat dat weer goed komt. Dus dat is sowieso, het gaat niet in één keer helpen. Maar wat ik wel merk, als ik met activisten uit Polen praat, dat het feit dat wij bijvoorbeeld in het Europees Parlement opstaan, of dat die Europese Commissie zich in ieder geval uitspreekt daartegen, dan heeft de LGBTI-community in Polen tenminste nog een volksvertegenwoordiger waarvan ze denken, ja maar jullie zien ons, jullie horen ons en we staan er niet helemaal alleen voor. En dat is dan in dit geval zo'n belangrijke rol die we spelen in de EU. Zeker dan de LGBTI Intergroup, waar ik ook lid van ben.
Ja.
Die speelt die rol. En nu kunnen we ze natuurlijk niet fysiek uitnodigen, maar er is wel echt heel veel contact met activisten in Oost-Europa die nu mee hebben.
Ja, Nee, dat is mooi. Ik ben altijd een beetje bezorgd, maar ook wel hoopvol over hoe dat gaat lopen als ik kijk dat de Europese Unie het wel steeds serieuzer lijkt te nemen. Ja. Ik wilde nog even schakelen. Jij bent als student, heb je volgens mij klimaatwetenschappen gedaan, iets dergelijks. Wageningen en Amsterdam heb je gestudeerd.
Ja. Ja. En politicologie.
Ja. En politicologie.
Ja.
Netjes. Ja.
As you do.
Ja, precies. Dus als klimaatwetenschapper, net zoals Bas Eickhout geloof ik, in het Europese parlement. Maar nu wel bezig met de portefeuilles met digitale zaken, bijvoorbeeld LHBT. Is er iets waarmee je jouw studieachtergrond als klimaatwetenschapper nog kan teruggebruiken in het Europese parlement?
Zeker, zeker. Want in de interne markt is een van de dingen waar we nu ook druk mee bezig zijn. Ja, ik doe zoveel dingen. Dan noem ik gewoon op dingen waar ik vandaag mee bezig ben geweest. Ja. Nee, maar we zijn echt heel druk bezig met kijken hoe we die interne markt kunnen verduurzamen. En echt strengere regels kunnen zetten op vervuiling. En bijvoorbeeld, er is nu dan ook een Own Initiative Report. Dus dat is een wensenlijst, of hoe je het zou willen noemen. Vanuit de interne marktcommissie, geschreven door de Groenen, waar ik ook aan heb meegeschreven. En dat zijn er echt een heleboel voorstellen om ervoor te zorgen dat die interne markt duurzamer wordt. Dat we strengere regels krijgen. Dat bijvoorbeeld greenwashing niet meer kan. Het liefst zouden we ook een ban op reclames willen voor SUV's en zo.
Ja.
Maar ik heb al gehoord in de wandelgangen dat nog een stap te ver gaat. Ja. Maar goed, dat stond in ieder geval wel in onze voorstellen. En ook in sociale zaken ben ik wel heel erg bezig met de eerlijke transitie. Dus ervoor zorgen dat als we verduurzamen, dat dat dan op een sociale manier gebeurt. En echt een beetje die agenda daar sturen.
Ja. Heb jij het idee dat een interne markt als de Europese Unie, die toch, zeg maar, vaak wordt er wel over gezegd, die is wel inherent heel erg liberaal. Heel erg uit op vooral winst van bedrijven en winstmaximalisatie en dergelijke. Valt dat duurzaam te maken? Is daar niet heel erg grote hervorming voor nodig, of een soort complete reset? Of is dat met regulatie is op een kleine manier het Europese parlement ook mogelijk?
Nou kijk, weet je wat het is? Zeg maar, als je naar de treaty kijkt, dan is de interne markt er om het leven en de situatie binnen de Unie te verbeteren. En to lift people up. En ja, ik weet even de tekst niet exact, maar goed, dat is het idee.
Ik vraag niet van elke Europarlementariër om de tekst precies te kunnen quoten, maar als je het kan, is het leuk.
Ja, dat is leuk, maar dat is niet een trucje wat ik mezelf heb aangeleerd. Dus in principe is de interne markt daarvoor. En de interne markt heeft ook gewoon heel veel positieve zaken. Het zorgt er ook voor dat jij kan werken in welk land je ook maar wil. Dus het is niet per se. En ook omdat onze schaal zo groot is, dat we ook gewoon, weet je, een grotere stem kunnen hebben als we verduurzamen op het wereldtoneel. Dus het is op zich iets. Ik vind het niet iets verkeerds, maar inderdaad, de manier waarop je nu is ingericht is extreem liberaal. Maar dat komt natuurlijk ook omdat gewoon rechtse partijen al jarenlang de boventoon voeren in Europa. En het is dan ook weer zo dat, ik bedoel, het verschil tussen de Sociale Zakencommissie en de Interne Marktcommissie, het soort mensen wat daarin zit, dat is niet te vergelijken.
Vertel.
Nou ja, je hebt gewoon mensen in die Interne Marktcommissie die alleen maar geen regels, alleen maar, weet je wel, en hun grote droom is geen enkele regel voor geen enkel bedrijf.
Echt nachtwakerstaat.
Ja, en in de Sociale Zakencommissie zit je met mensen die wel eigenlijk heel graag wel regels willen om in ieder geval ervoor te zorgen. Weet je, dit zit echt die sociale kant van de ChristenDemocraten, die komt daar naar boven.
Ja.
Maar ik vraag me ook soms echt af hoe dan, weet je, de coördinator van de EPP, dus van de ChristenDemocraten in de Sociale Zakencommissie, of die überhaupt wel eens praat met de coördinator van EPP in die Interne Marktcommissie. Want volgens mij zijn die het ook intern gewoon nooit met elkaar eens.
Dat maakt het eigenlijk wel een heel grappige situatie.
Ja, zeker. Ja. En het maakt het ook heel leuk dat die twee commissies zo verschillend zijn, hoor.
Ja.
Dat je gewoon voor allebei een totaal andere soort strategie moet hebben om.
Kan het niet ook wel frustrerend zijn, zeg maar? Dat je eigenlijk nooit echt weet waar je van op aan kan bij bijvoorbeeld de ChristenDemocraten? Of is dat.
Nou, bij ChristenDemocraten valt dat nog wel mee. Die zijn wel goed in hun legertje, stemleger, in één te krijgen. Ja. Nee, maar soms is het lastig. Zeker als je hebt gewoon rapporteurs. Dus ook schaduwrapporteurs. Je hebt op elk rapport is er uit elke politieke partij onderhandelt er één iemand mee. Eén iemand schrijft het en de rest onderhandelt mee. Dient amendementen in. En dan zijn er ook andere weer. Dus ik ben nu bijvoorbeeld rapporteur op een rapport over huisvesting. Daar ben ik nu ook heel druk mee bezig. En krijgen we van de schaduwrapporteur hebben we best wel rechtse amendementen gekregen. We hebben bijvoorbeeld voorgesteld dat we moeten proberen dat gewoon dakloosheid in 2030 in Europa niet meer bestaat. Dat is ons voorstel. En zij zeggen, nou, laten we gewoon proberen dat er minder dakloosheid komt. Dat was dan zijn amendement. Ik dacht, ja, als je het niet eens probeert, maar
nee,
goed.
Dan zet je maar dan zijn, geen.
Nee, maar dan heb je dus anderen van zijnzelfde partij die allemaal hele progressieve amendementen hebben ingevoerd op dakloosheid. En dan is het heel lastig om in te schatten of wat hij zegt tijdens de onderhandelingen ook gaat zijn hoe de stemming gaat zijn. En dat is heel lastig om in te schatten. En ik merk dat ik daar nog gewoon te leren heb. Ja. Ook, want dat leer je op een gegeven moment. En ik ken ook al niet zoveel mensen. Als ik dan zie hoeveel mensen Bas al kent, nadat hij al zo lang in het parlement zit, denk ik echt, ah, ik wil ook weten wat ik van die persoon, of ik daarvan op aan kan of niet.
En gelukkig heb je nog 3,5 jaar termijn, dus op zich...
Zeker, ja.
En daarna trouwens?
Ja, dat weet nog ik niet. Nee, echt niet. Ik ben nu nog heel druk bezig met ervoor zorgen dat ik helemaal on top of my game ben.
Ja, precies. Vind je het leuk, zeg maar, die politieke spelletjes met inschatten en kijken hoe het gaat?
Zeker, zeker. En ik heb ook gewoon een ontzettend leuk team. Shout-out naar mijn team. Nee, echt. Klinkt heel stom, maar... Ja, en dan samen brainstormen over hoe we dan ervoor gaan zorgen dat sommige dingen doorheen komen. Dat is echt een van de leukste dingen die er is.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik was even heel benieuwd hoe het er nu aan toe gaat in Brussel. En ik wilde zeggen in Straatsburg, maar ja, dus niet.
Nee, niet.
Nee, inderdaad.
Want ja, er was één hele boze Franse Europarlementariër in Straatsburg vorige week.
Er is altijd een hele boze Franse Europarlementariër. Maar
True story. Maar die was ook echt in het gebouw.
Oh, die was daar gewoon...
Was uit protest, was hij er wel, ja.
Dat is stom. Maar goed, point being, ik had vorige week even gekeken naar de State of the Union van Ursula von der Leyen. En dan zie je, zeg maar, iedereen op afstand zitten met zijn mondkapje op en zij dan ook. En ik ben heel erg benieuwd hoe het is om daar als Europarlementariër rond te lopen in een corona-geteisterd gebouw met allemaal voorschriften. Dat zeg ik heel dramatisch hoor.
Ja, nou ja, het is gek. Ik bedoel, ik ben er dus echt niet echt veel. Want, nou ja, Brussel gaat het niet goed met de cijfers hier in Rotterdam niet. Dus dat is sowieso reizen, vind ik, ja, is gewoon niet echt verstandig. En het gebouw zelf, ja, je moet dus een mondkapje op binnen. Alleen als je alleen in je kantoor bent, niet. Dus uiteindelijk, als je er bent, dan zit je alsnog in je kantoor te zoomen met degene die een kantoor verderop zit.
Dus de meerwaarde is eigenlijk een beetje wat ermee.
De meerwaarde is er zeker wel. Ik mis het ontzettend. En één op één met mensen praten is gewoon zo'n belangrijk onderdeel van ons werk. Ja. Zeker juist omdat wij altijd coalities moeten bouwen. Dus dat is gewoon iets heel lastigs nu. Mm-hmm. En ik had ook wel iemand met wie ik al heel veel had overlegd over mijn housingrapport van de Sociaaldemocraten. Die zag ik vorige week voor het eerst in het echt. En we keken ook echt aan van, oh mijn god. Terwijl normaal gesproken denk je, ja, mooi collega. En nu was het echt gewoon, we waren allebei gewoon toch het dolle dat we elkaar een keer in het echt zagen.
Zo'n hele reunie.
Bijna wel.
Ja, precies. Nee, wat ik eigenlijk... Ja, de vraag is natuurlijk, in hoeverre kun je je werk, zeg maar, nog goed doen op deze manier? Gaat de kwaliteit van het werk van een Europarlementariër erop achteruit?
Nou, het is gewoon minder makkelijk en we doen minder. Er is heel veel is gepauzeerd tijdens echt de lockdown, zeg maar, in het begin van het jaar. Nu komt het allemaal weer op stoom en nu is het in één keer super druk. Nu moet alles in één keer weer ingehaald worden. Dus we hebben minder kunnen doen in het begin van het jaar en het is gewoon minder makkelijk. Dat is het probleem. En zeker van die hybride meetings heb je dan. Dus dat een deel van de mensen in de zaal zit en jij zit dan achter je computer. En je ziet ze dan met elkaar overleggen en jij weet niet wat ze zeggen. Dat is gewoon ontzettend frustrerend.
Ja.
Dus voor de onderhandeling is het absoluut niet optimaal. Maar voor het meeste politieke werk gaat dat nog wel. En ik bedoel, heel veel kan je ook met een telefoontje oplossen. Dus dat...
Ja. Denk jij trouwens dat dit het definitieve einde is van de verhuizing naar Straatsburg? Ik hoor dat...
Wishful thinking!
Ja, precies. Nee, maar ik heb het voorbij horen komen een paar keer.
Ja, nou, het schijnt dus dat Europarlementariërs zo'n hekel hebben aan Straatsburg dat zij het corona hebben ontwikkeld in een lab, inderdaad.
Ja,
dat heb ik gehoord. Maar...
Van een paar Duitsers in Leverkusen die dachten, nou, nu zijn we al klaar met die Fransen.
Nee, die Fransen die zijn echt zo boos dat we ook al dat we vorige week er niet waren, terwijl ze zelf Straatsburg code rood hadden gemaakt. Dus de kans is groter dat zij, als wij te lang niet meer komen, een keer naar het hof stappen en alle stemmingen die wij in Brussel hebben gedaan moeten gaan laten verklaren. Die kans zie ik groter in dan dat Straatsburg wordt afgeschaft.
Oh ja, ik wil geen hele anti-Franse rant gaan houden in deze podcast, maar ik kies voor mijn volk. Maar goed, ja.
Ja. De Franse trots boven gezondheid soms. Ja, maar...
Ik ben in beide parlementen geweest trouwens. Ik vind het van Straatsburg wel mooier. Ik ben hier...
Het is mooier, maar onhandiger.
Oh ja?
Ja, want het is zo mooi bedacht dat je heel vaak je weg niet vindt.
Oké, dat snap ik wel.
Ja.
Jij bent ook best wel actief geweest voordat je Europees parlementslid als klimaatactivist ook. Je bent natuurlijk lid geweest van Dwars en van de Europese Jonge Groenen, de FYEG.
Ja.
Je stond bijvoorbeeld ook in de bruinkoolmijnen in Duitsland bij de Gelände, onder andere. In hoeverre valt dat soort dingen nog een beetje op te houden als je in het Europees parlement zit?
Nou, ik was als Europarlementariër bij Ende Gelände.
Kijk.
Want ik was political observer. Dus dan, dat is een rol die je niet hebt in Nederland. Maar bij burgerlijke ongehoorzaamheid kan jij als politicus daarheen gaan en dan observeren wat er gebeurt. En ook onderhandelen tussen de politie en de activisten. Dus beide kanten op hoor. Ook als de activist iets doet wat niet oké is, dan ga je naar de activisten toe. Dus dat kan nog. En dat is een hele mooie, bijzondere taak. Maar ja, nu...
Ja. Nu sowieso niet.
Nu sowieso niet. Nee. Dus nee, helaas.
Zou het soort van geaccepteerd zijn als jij als politicus bijvoorbeeld tussen zo'n Extinction Rebellion blokkade op Amsterdam zou staan als vorige week?
Ja, het is gewoon het is een andere rol die ik nu heb. Ja. Zij protesteren ook naar mij. Dus het is gek om daar dan tussen te staan.
Hoe voelt dat als zeg maar je jarenlang activist bent geweest en dan zit je in een rol die bijna, ja, ik wil niet uitvoerend zeggen, maar wel dat zij dan ineens bij jou oproepen. Die verantwoordelijkheid is het.
Nou, het voelt wel alsof ik denk dat ik wel door mijn oude klimaatactivisten buddies toch gewoon wordt gezien als een ally. En aan iemand met wie ze kunnen spreken en vragen kunnen stellen over dingen. Dus dat is eigenlijk heel fijn. En ik ben altijd heel blij om te zien wat ze allemaal uitspoken.
Ja, precies. Ik wil het nog heel even over Moria en de vluchtelingensituatie op Lesbos hebben. Omdat dat toch het Europese Unie onderwerp is dat afgelopen tijd heel erg speelde. De rol van de Europese Unie wordt best wel veel gecritiseerd. Veel te terughoudend, veel te weinig willen doen. En de rol van Nederland hierin natuurlijk ook. Hoe kijk jij vanuit het Europees Parlement naar zowel bijvoorbeeld de Europese Commissie als de Nederlandse regering? Vind je dat er bijvoorbeeld eerder Europees integraal geregeld zou moeten worden en dat daar de Europese Commissie tekort komt? Of zou je eerder zeggen dat landen dat nationaal niet tekort komen is het grote probleem?
De onwelwillendheid van de lidstaten is het grootste probleem. De commissie kan harder proberen te pushen. Maar ja, op een gegeven moment als je dan weer een soort van politieke crisis krijgt, zoals een paar jaar geleden. Want ja, dat is mijn mening. De migratiecrisis was geen crisis van migranten, maar een politieke crisis. Ja. Want er was geen welwillendheid. Dat is iets wat in het Europese parlement niet altijd op die manier wordt geïnterpreteerd als je het over de migratiecrisis hebt. Maar ja, er moet gewoon... De lidstaten moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. En het is, weet je, we hebben nu wel solidariteit op het gebied van economie. Dankzij COVID. Maar op dit gebied zie je het gewoon nog helemaal niet. En dat zie je toch wel dat die waardeunie van waar staan we nou eigenlijk voor. Niet alleen als een interne... Dat Europa niet alleen maar een functionerende interne markt is. Maar gewoon ook gewoon bepaalde waarden heeft. En een bepaald soort van voorloper zou willen zijn in de wereld. Ja, dat wordt steeds ongeloofwaardiger als je gewoon niet je verantwoordelijkheid neemt als lidstaat.
Hoe is het probleem van onwelwillendheid van lidstaten op te lossen als Europese Unie? Dat lijkt me heel moeilijk om zoiets door te forceren.
Ja, stemmen in je eigen land voor een betere regering, dat helpt al heel erg. Ja. En wij zetten gewoon zoveel druk als nodig. Maar ja, op een gegeven moment moeten toch ook die regeringen veranderen en inzien dat dit het anders moet.
Dus eigenlijk vooral democratisch nationaal op te lossen en dan hopen dat er schot in de zaak komt.
Ja.
Ja. Goed, even kijken. Ik had nog twee vragen van dwarsers waar ik input vanuit had verzameld. Mm-hmm. Ze zijn allebei niet zo serieus, dus ik vond ze wel leuk om mee af te sluiten.
Oké, kom maar op.
Nol, die ken je misschien wel, Nol van Gerven van Dwars.
Nooit van gehoord.
Wie is dat? Voormalig politiek secretaris van Dors en natuurlijk Kenen, ook Rotterdammer, die vraagt, heb je al een selfie met Silvio Berlusconi?
Oh, oké, dit is wel een goed verhaal. Okay.
Dat dacht ik al.
Nee, ik heb Ruben, dat is, die werkt voor Tieneke. En,
Tieneke Strik, ook Europarlementariër van GroenLinks.
En wij hebben op een gegeven moment zag ik hem lopen. Maar Berlusconi loopt altijd met een enorme entourage om zich heen. Dus ik dacht vooral... Er loopt hier iemand belangrijks. Wie zal dat zijn? Want dat gebeurt al vaker, weet je wel. Dat
maffiabaas.
Ursula van der Leyen loopt meestal ook wat mensen om haar heen. En zo. Dus ik dacht, wow, wat is aan de hand? En toen zag ik, dat was een heel, heel klein mannetje. En ik dacht, dat is Berlusconi, oké. Het is Ruben, echt. Kim, je hebt gewoon geen selfie genomen met hem. Zeg maar, ik wil ook niet met hem op de foto. En ik wil zeker niet bij hem in de buurt komen. Maar toen hadden we dus wel de deal dat ik een keer een selfie zou maken in de plenaire zaal. Dat ik probeerde wat dichter bij te kruipen. En dan zeg maar een soort van stiekem wel met dat hij op de achtergrond stond. Maar hij is altijd als laatste binnen, als eerste weg. Dus het is me nog heel vaak niet gelukt. Want dan ben ik al aan het stemmen, dan komt hij nog binnen. En dan is hij alweer weg voordat ik dat weer door heb. Ja, dus het is me nog niet gelukt. En hij had nu COVID. Dus ik hoop dat hij nog terugkomt. Want anders dan ga je... Dan...
Hoop je dat hij nog terugkomt?
Ja, nou ja.
Ach, we gaan niet op camera opzetten als het niet zo is.
Nee, maar ik bedoel, anders ga ik die afspraak met Ruben gewoon nooit redden.
Nee, dat is waar. Ik vind die selfie ook wel die prioriteit hebben. Ja, Oké, okay, Elte vraagt, Elte Hillekens van Dwars Groningen, heb je nog leuke roddels uit Brussel?
Roddels?
Ja. Wat speelt er in de wandelgangen van de Europese Unie?
Ja, nou, er zijn nu dus geen wandelgangen.
Nee, dat is waar. Ja, ze zijn er wel, ze zijn leeg.
Ja, dus dat is een beetje jammer. Ja, er zijn... Ja, dit is wel een goed verhaal. We hebben het dus voor elkaar gekregen. Er werd dus de hele tijd werd er ingebroken.
Oh.
In het Europees Parlement. Er zijn laptops gestolen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar nu is er dus overal hebben ze nu een campagne van please lock your office. En nu hebben we ook allemaal nieuwe sleutels gekregen. Maar ze hebben het dus ook zo gedaan dat ze dan de sloten hebben vervangen, maar dat dan aan niemand hadden verteld. En nou, dat is wel heel typisch hoe intern de
Europese Parlement werkt. Is de Europese Unie een interne chaos?
Ja, dit soort zaken, ik weet het niet.
Ik zit ook even te denken van als je de Europese Unie bent, zeg maar, als instituut, zou inbraak toch te voorkomen moeten zijn?
Ja, het is ook echt niet zo makkelijk om binnen te komen. En zeker tijdens COVID-tijden mochten geen externen naar binnen, geen lobbyisten, geen journalisten, alleen de mensen die hier werkten. Dus hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, ik weet het niet. Maar als je daar meer over wil weten, moet je zeker de vlogs van Nico Semtbrood volgen.
Die partij.
Van die partij, dat is onze... Ja, dat is de buurman van mij en Tineke, want we zijn alle drie met een achternaam met een S. En hij heeft ook een hele mooie vlogs gemaakt over dat hij was bestolen. Cool.
Ja, die partij is een Duitse satirische partij die met 2 zetels in het Europees Parlement zit.
Ja.
Dat is het leuke in Duitsland, die hebben 92 Europees Parlementszetels, dus met 0,9% van de stemmen heb je gewoon 2 zetels. Top.
Ja.
En een van hen zit dus ook bij de fractie van de Groene, Eva.
Ja, ja. Ja. Dat, zodat de fascisten niet groter werden. Dat
nee,
is ook echt de enige.
Partij is dat.
Ja. Ja. Dus hij is leuk. Hij heeft ook een heel leuk interview gedaan met Tineke Strik trouwens.
Tof. Die ga ik even kijken. Ja. Ja. Nee, ik heb mijn favoriete dingen. Die partij die hebben op een gegeven moment een poster gemaakt in München. Een poster die was helemaal leeg. Er stond alleen de tekst op heel kunt al een nazi hangen. Zeg maar. Ik vind dat heel goed. Maar goed, ja.
Ik zeg er niks over.
Nee, doe maar. Is niet verplicht. Maar goed, we gaan die partij en jou denk ik nog verder in de gaten houden. Voor nu hoop ik dat je je werk goed kan blijven doen binnenkort. Dat corona niet de spuigaten uitloopt. En dat je ook weer op een gegeven moment gewoon weer in Brussel kan zijn. En misschien niet in Frankrijk. Dat zou beter zijn. En dan zullen we afspreken dat we elkaar gewoon over een jaar nog een keer spreken.
Ja, superleuk.
Elk jaar in de gaten houden hoe het gaat.
Ja.
Hoeveel voortgang je maakt. En dan spreken we elkaar over een jaar weer.
Ja, superleuk. Dus
hartelijk
bedankt.
Dank. Zo, en tussen deze twee gesprekken door, voordat ik zo meteen overschakel naar mezelf op het terras in Breda, waar ik ga praten met Siebren, ben ik voor de volgende aflevering heel erg benieuwd naar jullie input. En dat zal gaan over de hervatting van het onderwijs tijdens corona. Ja, het zal ik een keer niet over gaan, maar het beheerst zo alles dat we het toch weer over gaan hebben. Volgende aflevering, daar heb ik nog niet per se een gast voor, maar dat gaan we volgende maand even zien. Wil ik het gaan hebben over hoe de eerste weken van het voortgezet en het wetenschappelijk en het hbo en het mbo onderwijs weer bevalt. En het online onderwijs daarin vooral. Gaat de kwaliteit van onderwijs achteruit, vinden jullie? Halen jullie nog wel genoeg waarde uit jullie lessen? Hoe is het sociale leven? Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaringen daar ook mee, maar ik ben ook vooral erg benieuwd hoe het op verschillende lagen zit. Dus vooral ook op het voortgezet onderwijs, op mbo, hbo en op de universiteit. Dus mocht je daar input over hebben, dan staat er onderaan in de beschrijving van deze aflevering een linkje. En met dat linkje kun je een voicebericht insturen, een spraakmemo zo gezegd. En voor je het weet, hoor je je eigen stem straks terug in deze podcast. En dan wil ik heel graag van je weten, hoe bevalt het onderwijs in 2020? Laat wat van je horen. Je hoeft niet per se wat in te spreken. Je kan het ook altijd mailen naar over@dwarsprint.org of weet mij Jens Bosman te vinden op social media en dan doe ik er ook wat mee. Dus ik hoor graag van jullie, maar nu gaan we eerst naar Siebren op een terras in Breda. Jens, ga je gang. En dan gaan we verder. Ik zit hier inmiddels op het terras in Breda, een stukje verderop, met Siebren van Hoeven.
Ja.
Goedemiddag, Siebren.
Goedemiddag,
hoe is het?
Behoorlijk moe.
Behoorlijk moe?
Ja.
Oh, dat had je niet verteld net.
Nee, maar het komt vooral omdat ik niet zo heel erg veel heb geslapen de laatste paar dagen. Maar,
ach ja, want het is de afgelopen paar dagen een beetje druk geweest.
Ja, anderhalve week nu. Ja, het is behoorlijk druk geweest.
Vertel, waar ben je druk mee geweest?
Nou, ik had begin vorige week, maandag, had ik een tweet geplaatst over...
Dit is natuurlijk waarom we hier eigenlijk zitten. Ja, ik heb je uitgenodigd vanwege dit verhaal.
Over iets wat me was overkomen tijdens een hockeytraining. Ik had nagellak opgedaan aan die training en vervolgens overkwam iets niet zo fijns. Een lid van mijn team sprak me erop aan en hij begon me uit te schelden voor bepaalde dingen zoals flikker en homo en waarom doe je dit? En op een gegeven moment zei hij zelfs, als je dit er niet Als je volgende week die nagellak er niet vanaf hebt gehaald, dan geef ik je een hele harde kopstoot. En ja. dan haal ik nog eventjes de scheldwoorden tussenuit.
Nee, precies. De scheldwoorden die je overigens wel vermelden in de tweet zelf.
Ja, inderdaad.
Die zijn terug op te
zien. Als je de sappige details wilt weten, vallen die altijd terug te vinden.
Nee.
Uit alle frustratie die ik had, die ik geen zin had om te uiten op mijn team, pakte ik na de training mijn telefoon erbij en tweette ik. En ik fietste naar huis. En toen ik thuis kwam, had die tweet, voor ik het wist, 100 likes al.
Ja.
Voor ik het wist, had ik een bericht van Rob Jetten.
Ik... Dat is wel heel hard gelijk, ja.
Ja, dat was ongeveer het eerste waarvan ik was, oh, dit wordt snel groot.
Ja.
Toen ging ik slapen en ik werd wakker met 1000 likes of zo. En een bericht van Omroep Brabant en een bericht van mijn hockeyclub. En een bericht van de KNHB.
Ja.
En later die dag kwam de NOS er ook nog eens bij kijken en 3FM.
Ja, het werd goed opgepikt. Nog even over jou, want er is natuurlijk een context hier in zekere zin waarover we het hebben. We vertellen nu even dit enkele verhaal, omdat dat is waarom ik je heb uitgenodigd.
Ja.
Een maand geleden hebben we elkaar ontmoet, een beetje bij toeval. We zaten op hetzelfde moment in dezelfde stad in Venetië.
Ja.
Jij stuurde een DM op Twitter van zin om af te spreken. Dat hebben we een dag daar rondgebracht en dat was ontzettend gezellig.
Ja.
En vlak nadat dat we allebei terug waren op vakantie hier in Breda weer gemiet. En een week later was het raak met die tweet en ging het ineens heel hard.
Ja.
Maar het leuke is dat wij het hier in Breda vorige keer heel erg hebben gehad over wat zijn jouw ambities en wat zou je verder nog willen doen. En ik heb ook verteld over wat ik doe en wat ik verder nog wil doen. En een beetje mijn ervaring met jou kunnen delen toen. Het was een ontzettend waardevol gesprek, vond ik zelf. Dat is echt heel leuk. Mm-hmm. En even later gebeurt dit. En dat is natuurlijk een ontzettend, ik bedoel, inherent negatieve ervaring.
Zeker.
Wat je hebt meegemaakt. Ja. En dus ik wil daar niet over doen van wow, je maakt het ineens. Maar wat je merkt is dat jouw ervaring, zoals je die hebt meegemaakt, niet op zichzelf staat. En dat het daarom ook zo breed werd opgepikt, denk ik.
Ik vind de confrontatie
ook heel groot was.
Ik vind het ook veel groter dan alleen maar wat ik heb meegemaakt. Want kijk, het is sowieso niet alleen deze ene opmerking die ik naar me toe heb gekregen in mijn leven. Het zijn er veel meer. En er zijn ook heel veel anderen die hier heel veel last van hebben gehad. Heel veel mensen vinden het moeilijk om op te komen voor wat er tegen ze gezegd wordt.
Ja.
En heel veel mensen vinden het moeilijk om daarvoor uit te komen. Ik toevallig niet. Ik zit al sinds dat ik 11 ben op YouTube en ik ben online en fysiek commentaar heel erg gewend. Mm-hmm. Ik krijg echt al mijn hele jeugd commentaar naar me toe voor wat ik doe. En ik lag de laatste paar jaren eigenlijk zo wat weg, omdat ik precies weet wat ze gaan zeggen.
Ja, dus je trekt het je niet meer aan.
Nee, en ik vind het dus daarom niet meer zo moeilijk om erover te spreken. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die het wel heel moeilijk vinden om daarover te spreken. En daarom vind ik het juist belangrijk om dat zo te uiten. Want daar kunnen mensen zich weer in vinden en die kunnen het dan weer delen. En van, oh, precies. Ik ben hier niet de enige.
En je zag dat daar waarde aan werd gehecht. En ik vind dat een mooie boodschap, omdat... Wat je zegt is inderdaad waar. Je hebt zeg maar mensen die er wat zelfverzekerder mee omgaan of wat meer eraan gewend zijn. Wat natuurlijk iets schadelijks is, hè, eraan gewend zijn. Maar ik bedoel, dat betekent wel dat je een soort harnas hebt waarvan je jezelf beter kan verweren in elk geval. Het maakt je wel sterker. En die kracht die je vervolgens inzet om hier zo tegen uit te spreken op Twitter, dat geeft anderen weer heel veel inspiratie, geloof ik. Dus ik vond het ook onder jouw tweet heel mooi om te zien hoeveel steun aan jou werd gegeven. Maar ook hoeveel mensen zeiden, hier haal ik zelf veel steun van.
Ja.
En dat is iets moois.
Zeker.
En naar aanleiding daarvan, je hebt een aantal berichten gekregen natuurlijk. Is er iets concreets van een aantal berichten, organisaties waarvan je denkt, nu wordt er iets mee gedaan, zeg maar? Iets tegen homofobie?
Nou, binnen mijn team zelf is het al opgelost.
Oh ja,
wat goed is. Nou,
hoe verliep dat?
Nou, een dag daarna stuurde een teamgenoot van mij, stuurde gewoon een screenshot van die tweet in onze team app.
Die werd zo groot dat niet meer te verbergen viel?
Nee. Dat wat eigenlijk totaal niet mijn intentie was.
Nee.
Ik ging me wel even stressen op dat moment. Maar ik wou het er eigenlijk helemaal niet over hebben met mijn team. Maar toen realiseerde ik van, nou, eigenlijk is dat wel beter. En toen kwam degene die het had gezegd, kwam er ook achter. Hij had zich meteen verontschuldigd tegen mij. Het rare was zelfs, hij zag van, nou, ik heb in die reacties zitten kijken. Want er zaten een paar negatieve reacties tussen onder mijn tweet. Ik ben het helemaal niet eens met die jongens. En dat ze mij staan te verdedigen vind ik wel eigenlijk heel erg.
Er zijn een aantal reacties geweest onder jouw tweet van een bepaald clubje dat we in goed Amerikaans taalgebruik incels zouden noemen, denk ik. Van een aantal jongens die gewoon zeiden, ja, als jij nagelopen oproept naar een training, dan roep je dat over jezelf af. En is het logisch dat je wordt uitgescholden en bedreigd en uitgekafferd.
Ja, maar degene die het tegen me heeft gezegd is van, die gasten zouden mij niet moeten verdedigen.
En dat is echt bijzonder.
Ja. vind het wel heel grappig dat die mensen op Twitter, sommige van ze, ze zijn zo extreem dat ze, dat ze mensen gaan verdedigen die het helemaal niet eens met ze zijn.
Nee, dus om dan zit je zo in je Twitterbubbel dat je zeg maar altijd jouw ongelijk wil geven, dat je dan maar achter dit soort radicale dingen gaat staan. Dat is een heel erg toxisch klimaat.
Ja.
Maar met je team is het opgelost, dat is in ieder geval heel prettig. Maar ik ben dan benieuwd hoe jouw verhouding met die teamgenoten is die dat zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat je dan denkt, oké, je hebt je verontschuldiging aangeboden en het is alles is weer koek en ei. Want wat daar tegen je hebt gezegd, dat is serieus.
Ja.
Of hoe sta je daarin?
Ja, kijk.
Ik kan me misschien wel voorstellen hoor.
Ik ben nooit een persoon dat wraak neemt. Ik ben nooit een persoon dat echt houdt van mensen straffen.
Nee, oké.
Ik heb niet het idee dat dat helpt. Ik heb juist het idee dat als je mensen weer terug pijn gaat doen, dat ze dan helemaal niet leren van hun fouten.
Nee.
Ik merk nu dat eigenlijk wat ik nu heb gedaan, want ik heb ook de naam van de persoon totaal niet genoemd.
Nee, je hebt het ook niet gehad over welke club het was en welk team.
Nee, heb ik totaal niet gedaan. Maar hij heeft wel gewoon honderden reacties gekregen, ja, die indirect tegen hem zeggen hoe fout dit is.
Ja. Zo en, confronterend voor hem.
Ja, en sociale druk werkt voor mij eigenlijk dan veel beter dan oh, je wordt geschorst van het team. Oké, dan gaat hij naar een ander team. En dan is hij eigenlijk nog bozer op me, want dan mag hij niet meer bij dat leuke team zitten.
Je zegt eigenlijk, het is beter om iemand sociale consequenties te laten voelen. Dus dat je zegt, een straf en leer daar maar van.
Ja,
dat is niet gebeurd.
Inderdaad. En vooral het gewoon goed met elkaar uitpraten, even gaan zitten en een conversatie voeren.
Dat heb je dat gedaan?
Ja, dat hebben we gedaan.
Oké.
In de auto onderweg naar de wedstrijd zaterdag.
Ik kan me voorstellen dat een heftig gesprek moet zijn geweest.
Nee, het was niet zo heftig, want hij voelde zich al heel schuldig.
Oké.
Want het was natuurlijk al 5 dagen lang viraal.
Nee, maar misschien was het geen gesprek dat jullie hard tegen elkaar ingingen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien de zwaar oplag. Het is wel fijn dat het is opgelost, dat we dat doen.
Nou, kijk, eigenlijk was ik er na een paar uur alweer over de reactie heen.
Heeft dat te maken met het feit dat je er soort van aan gewend was?
Ook, maar ook dat ik er veel positieve reacties op kreeg. En dan realiseer ik van, ik heb gelijk.
Je staat aan de goede kant.
Ja, precies. Dus mij maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel meer uit. En ja, hij deed toen heel aardig tegen me. Dus het was niet echt een heel erg zwaar gesprek voor me.
Dat is fijn. En heb je er vertrouwen in dat zeg maar jouw positie in het hockeyteam, het idee dat geschaad is? Of heb je het idee dat dat nog goed is?
Nee, ja, het gaat best wel goed in mijn hockeyteam. De laatste wedstrijd ging ook best wel goed voor mij. Dus,
heb je nog gescoord?
Ik heb niet gescoord.
Oh, dat zou een statement zijn geweest.
Nee, maar meestal hoor je wel van je teamgenoten als je goed staat te spelen. Niet. En het ging best wel goed. En waarschijnlijk ik ga zaterdag gewoon weer mijn best doen zoals altijd. Ja.
Heel tof. Ik vind het inspirerend om te horen. En ook vooral de boodschap die hier wordt uitgedragen is eigenlijk, wat je zegt is niet, kijk, wat mensen kunnen doen op zo'n moment, en dat is niet voor iedereen weggelegd, maar mensen kunnen bijvoorbeeld vertrekken bij zo'n hockeyteam of een melding gaan doen. Jij doet is zeg maar kenbaar maken dat dit niet geaccepteerd is en dat het niet kan en dat andere mensen die maken dat ook duidelijk. En op die manier heb ik het idee dat jouw teamgenoten leren van een fouten.
Met alle aandacht die dit kreeg, had ik misschien zelfs zijn naam kunnen noemen en zijn schoolcarrière kunnen ruïneren. En dat heb ik niet eens in mijn hoofd gehaald eigenlijk.
Nee.
Omdat ik vind niet dat überhaupt een rendabele optie zou kunnen zijn. Want ik schiet er zelf niks mee op.
Dat is waar. Je helft verhelpt het probleem bij hem ook niet. Hij leert er niet van.
Nee, hij leert er ook niet van. En dit is natuurlijk terug te koppelen aan een veel groter maatschappelijk probleem.
Zeker.
Aan
hoe straffen, ik wil dat ook al even breder trekken.
Aan hoe straffen werken in de wereld.
Ja, zo breed ook inderdaad. Ik kan het natuurlijk hebben over als je gevangenen in een gevangenis gooit, leren ze dan van hun fouten. Maar ik vraag me om het nog even concreet over homofobie te hebben wel. Want is natuurlijk, dit geval staat niet op zichzelf.
Nee.
Ik denk voetbal, hockey en andere soort verenigingen in Nederland zijn waarschijnlijk heel veel LGBT'ers die ook met dezelfde problemen zitten en misschien vaak ook uitgescholden worden of in een team de outsider zijn en dergelijke. En dan ben jij misschien een persoon die ofwel het podium ofwel de zelfverzekerdheid heeft, zeg maar, om zoiets tot stand te brengen.
Zeker.
Maar heb jij een idee van hoe het zou kunnen gaan voor iemand die misschien net wat minder die mogelijkheid heeft of de zelfverzekerdheid om dat toch goed aan te pakken? Want ik kan me voorstellen dat het eerste wat je denkt is, ik ga hier weg.
Ja.
Ik neem mezelf in bescherming.
Dat is moeilijk en het vergt heel erg veel zelfreflectie en het vergt heel erg veel tijd.
Ja.
Weet je, toen ik 12 was, was ik ook nog niet zo. Toen ik 12 was, zat ik soms wel eventjes te huilen.
Ja.
Nu niet meer. Ik heb volgens mij echt... Nee, ik heb echt al een maand niet meer gehuild. Langer zelfs. In ieder geval, ik heb vanwege wat er is gebeurd, ik heb nul tranen gepinkt.
Maar nogmaals, het feit dat je eraan gewend bent geraakt, vind ik ook ergens...
Ja,
ergens
het is belangrijk... Wat ik vind, het is belangrijk om erover te praten met mensen.
Ja.
Het is belangrijk om met je ouders erover te praten. En als je dat niet veilig vindt, als je je ouders daar niet in vertrouwt, een vertrouwenspersoon op te zoeken, die hebben de meeste hockeyclubs. Kwam ik veel te laat achter. Ik wist niet eens...
Het feit is ook waarschijnlijk dat heel veel mensen niet weten dat die vertrouwenspersoon er is.
Ja.
Of vaak ook dat die vertrouwenspersoon meer een soort functie van titel is.
Ja, ik kwam er pas een half jaar geleden achter dat onze club een vertrouwenspersoon had. Als ik dat wist op mijn elfde, zou dat misschien wel een stuk fijner geweest zijn. Mm-hmm. Ik heb ook niet het idee dat dit alleen het geval is op hockeyclubs, op sport, maar ook op scholen. Op scholen hebben ze ook mediators en vertrouwenspersonen.
Volgens mij heeft elke middelbare school, en ik weet niet over basisschool, maar elke middelbare school heeft volgens mij verplichte vertrouwenspersoon.
Ja, maar in school hebben ze zelfs een orthopedagoog. Er zijn wel echt oplossingen daarvoor te vinden. En als je die volwassen mensen ook niet vertrouwt, kan je misschien naar een van je beste vrienden gaan die je goed vertrouwt.
Ja.
Een van je beste vrienden is geen professioneel psycholoog, maar een van je beste vrienden kan je wel zelfwaarde laten voelen.
Ja.
Een van je beste vrienden kan er wel gewoon voor zorgen dat je weet dat je op je plekje zit en dat jij er ook toe doet.
Ja, en dat je niet alleen hierin bent, zeg maar.
Nee, inderdaad. Er zijn altijd wel mogelijkheden om met mensen te praten. Als dat niet lukt. Mensen mogen mij ook altijd een berichtje sturen via Twitter.
Last resort hebben ze.
Ja. Maar het is sowieso belangrijk dat je er met mensen over praat. Weet je, dit hoor je al jaren bij antipestcampagnes, et cetera.
Ja.
Maar het is wel een van de beste opties.
Maar denk jij dat het zeg maar, wat je hebt gedaan, een soort van indirecte confrontatie nu? Het is niet zo dat jij op je teamgenoot bent afgestapt en gezegd... wat jij hier doet, dat kan niet of dat pik ik niet. Maar door zeg maar, alle berichten en alle steun die jij hebt gekregen van andere mensen, kwam hij tot zeg maar, het inzicht dat inderdaad wat hij deed niet kon. Maar op een kleinere schaal ben ik even aan het nadenken hoe zoiets goed mogelijk zou kunnen zijn. Omdat zeg maar, ik niet het idee heb dat een vertrouwenspersoon bij gasten van 14 tot 17, 18 misschien niet heel veel indruk kan maken.
Ja.
Misschien wel hoor. Verbeter me gerust als je denkt dat ik... daar niet tegelijk
heb.
Maar...
Ja, nou, kijk, met een vertrouwenspersoon, het ligt er natuurlijk ook aan of je zelf wil meewerken.
Ja.
Dat is bij
je moet er ook maar net zin in hebben, zo'n hele confrontatie.
Ja.
Het kan heel persoonlijk zijn.
Zeker.
Het is heel persoonlijk.
Maar er valt altijd een mens te vinden waar je mee kunt spreken. Het hoeft niet een professioneel vertrouwenspersoon te zijn. Vaak is dat wel een makkelijke optie. Maar eigenlijk, nou, voor mij in ieder geval, natuurlijk iedereen heeft een andere situatie, is het makkelijkste persoon om mee te praten, mijn broer. Of, stel je hebt een broer of zus die je mag, je hebt je ouders, je hebt je beste vriend. Weet je, die zijn er hopelijk altijd voor je.
Dus je moet eigenlijk, wat je zegt, je moet altijd iemand hebben om kunnen terug te vallen om te praten.
Ja, ik hoop wel dat iedereen in ieder geval één van die mensen heeft.
Ja. Ik ook wel vertrouwen. Ik wil het nog even over jou hebben. Gewoon, want we zitten niet voor niets met jou aan tafel. We hebben natuurlijk, ik noemde het al even, een paar weken geleden dat gesprekje in Breda gehad toen we terugkwamen van vakantie. Toen we nog in Venetië waren, kenden we elkaar nog niet. Dus we hebben een heel ontmoetingsgesprek gevoerd. En ik was vooral best wel onder de indruk van jouw verhaal over hoe jij ook in Breda bent opgegroeid met de huiselijke situatie die wat moeilijk verliep. En dat je nu ook best wel wat ambitie hebt om zeg maar wat meer te bereiken op maatschappelijk vlak. Zou je wat willen vertellen over jouw leven in Breda en over hoe je wat actiever bent geworden en waar je nu staat?
Het hele politieke verhaal begon ongeveer toen ik 13, 14 was. Er werd een rechtszaak tegen mijn moeder aangespant door mijn huisbaas. En die huisbaas ons het huis uit wou, want wij hadden een veel te goedkoop huurcontract. En die huisbaas kon veel meer geld met dat huis verdienen. En hij moest een reden hebben om ons eruit te kunnen trappen. Dus hij heeft een stel advocaten en een stel leugens laten maken over dat wij onze buren zouden lastigvallen. Over dat mijn moeder gevaarlijk was voor de buurt. Over dat mijn moeder mij en mijn broer zou mishandelen, et cetera. Dure advocaten, dus die konden goed een verhaal neerzetten. En wij zijn ons huis uitgetrapt. Ja, toen ging mijn moeder op zoek naar een huis. En dat lukte maar niet.
Want de huizenmarkt is crap.
Want de huizenmarkt in Breda is echt volledig gescheid. Sociale woningbouw is, heeft nu zelfs een prijslimiet van 727 euro.
Voor de goede orde, in Breda heeft de VVD 12 zetels, geloof ik.
Voor de goede orde, Klaas Dijkhoff is fractievoorzitter van de VVD Breda geweest tot 2012.
Ja. Dus hij mag dan nog wel zo'n leuke outfit hebben, maar het is ook gewoon een crimineel.
Zeker. Want het begon zo wat rond 2010 eigenlijk. Hè?
Kijk.
En dat is dus Klaas Dijkhoff. Hij woont hier nog steeds. Ik zie hem soms uit zijn auto stappen. Een aantal jaar geleden is er bij zijn huis een beveiligingscamera neergezet. En eigenlijk zit hij daar gewoon de hele dag. En dan wordt hij door een chauffeur opgehaald. Stapt hij meteen in en dan gaat hij weer weg.
Ja, natuurlijk is dat voor politici trouwens ook geen fijne situatie.
Nee.
Ik bedoel, bedreig geen politici. Dat is kut. Wees geen lange Frans.
Nee, maar zeker. Zeker.
Maar even terug naar de situatie. Er werd een rechtspraak aangespannen tegen jouw moeder en jullie moesten het huis uit.
Ja.
En toen kwam bij jou de politieke realisatie, hier klopt gewoon iets niet.
Ja, kijk, ik was 13 en ik maakte veel YouTube-video's. En iedereen die aan YouTube deed, had ook een Twitter. Dus ik maakte Twitter aan. En voor je het weet, je maakte een Twitter aan om wat gaming-video's te delen. En voor je het weet, beland je in een politieke hel.
Zoals Twitter is, ja.
Dat is ongeveer mijn Twitter-tijdlijn.
Gaat in deze podcast ook belachelijk veel over Twitter heel vaak. Ik weet het, ja.
Ja, maar zo werkte ik ook al een beetje. Daar kwam ik ook al een beetje via Twitter de politiek in. Nou, en ja, de verkiezingen waren toen net achter de rug in 2017.
Oh ja.
Het was een drukke tijd toen. En ja, toen begon ik echt geïnteresseerd te raken in dingen als de huizenmarkt. En waarom die huizenmarkt nou zo slecht is en waarom mijn moeder nou nog steeds geen huis kan vinden.
Ja.
Mijn moeder heeft inmiddels een huis gevonden 2 maanden geleden. Dus dat heeft in totaal iets meer dan 1,5 jaar geduurd. Maar we hebben nu wel wat. Maar het zou niet zo lang moeten duren.
Nee, natuurlijk.
En ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren in Breda en ook jongeren in de rest van Nederland eigenlijk niet door wat waar ik doorheen ben gegaan, daar doorheen zouden moeten gaan.
Zouden moeten meemaken. Nee, dat, precies.
Dat zouden ze totaal niet moeten meemaken. Iedereen heeft gewoon recht, naar mijn mening, op een dak onder zijn hoofd in Nederland.
Ja.
Ik bedoel,
de dakloosheid de afgelopen 10 jaar in Nederland is echt verdubbeld.
Het aantal daklozen neemt toe, maar we kunnen ons wel een salarisverhoging voor de koning veroorloven.
Nee, precies, dat soort dingen, weet je. Amalia krijgt een uitkering en die krijgt voor 2 maanden voor het eind van 2021 krijgt ze op een gegeven moment, wat is het?
1,8 miljoen euro.
1,8 miljoen euro.
Ja.
Nou, netjes. Good for her. Maar ondertussen zien wij dat de dakloosheid in Nederland verdubbelt. De huizenmarkt in onze grote steden nog steeds nergens op plaats. Dus niet alleen studenten en starters, maar ook gewoon gezinnen met kinderen
in
sociale huurwoningen staan bijvoorbeeld, waar ik woon in Zeist, staan die 10 jaar in de wachtrij.
Niet eens alleen de grote steden, ook de kleine steden.
Nou, precies. Ja, Breda is een
relatief kleine stad. Nou, we zijn de nummer 9 stad van Nederland op dit moment.
Maar inderdaad steden als Breda en ook andere, ik bedoel Deventer, Apeldoorn enzovoort.
Ja, we zitten propvol met hbo-studenten. We zitten propvol met mensen die een eerste huis willen kopen. We zitten propvol met ouderen die een sociale huurwoning nodig hebben. We zitten propvol met mensen die net met pensioen gaan. En we hebben heel veel rijke mensen hier in Breda. Breda, van de 39 zetels zijn er 12 van de VVD.
Ja,
ja, we zijn een echte VVD-stad. Als ik jou op een fietstocht meeneem door Zuid-Breda, dan zie je wel wat enorme huizen staan. Alleen maar echt wijken
na
wijken.
Ja, ik kom uit Zeist, dus je kan meepraten over hoe dat eruit ziet.
Ja, maar echt wijken na wijken na wijken. En dan heb je in het noorden van Breda heb je behoorlijk arme buurtje. Er is hier echt een grote scheiding van rijkdom.
Ja.
Dat is niet normaal duidelijk te merken. Echt, want waar ik nu bij mijn vader woon, dat is 1 wijk vandaan van mijn hockeyclub.
Right.
De fietsen die wijk uit, nou ik zit nu, nou kijk, mijn vader zit niet echt in een arme buurt. Het is wel oké, weet je wel. Gewoon gemiddeld rijtjeshuis, 3 slaapkamers. En dan heb je al die rijtjeshuizen en dan fietsen die wijk uit en bam, alleen maar villa's.
Ja.
En die mensen, dat zijn de VVD-stemmers van Breda. Dat zijn de mensen die op de partij stemmen die de sociale huurwoning verwaarloost. Dat is de partij die ervoor zorgt dat de uitkeringen steeds omlaag gaan hier in Breda.
Ja, precies. Nee, ondertussen die mensen die dus die VVD stemmen, dat zijn ook de mensen die de consequenties van dat beleid niet voeren. Ondertussen neemt de schijn en de situatie van de mensen die dat wel meemaken toe.
Ja.
En dat is pijnlijk. Jouw persoonlijke ambities reiken natuurlijk ook wel wat verder dan enkel een tweetje hier en daar met meer dan een paar likes en wat berichtjes van NOS en Rob Jette. Wij hebben het een paar weken geleden gehad over hoe jij mogelijk actief zou kunnen worden binnen een lokale partij van de PvdA. Ja. En is daar ondertussen al wat schot in gekomen?
Ja, ik heb een mail gestuurd naar de afdelingsvoorzitter van PvdA Breda.
En voor de goede orde trouwens, ik weet niet of je dit vermeld had, jij bent JS-lid en PvdA-lid. Ja. De jonge socialisten van in de PvdA.
Ja. Ja. En ik had een mailtje gestuurd naar de afdelingsvoorzitter over de Breda'se politiek. Want er stond in de nieuwsbrief dat ze op zoek waren naar kandidaten waar iedereen in Breda zich in kon vinden.
Right. Maar jij dacht, ja, situatie op hoe je het in Breda hebt meegemaakt, maakt jou daarin wel een goede vertegenwoordiger.
Ja, en ook gewoon dat ik heel erg jong ben. Als je kijkt naar de raadsleden van Breda, er zijn bijna geen jongeren. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is het jongste persoon in de Breda'se gemeenteraad 35 of zo. Misschien zit er een paar jongen tussen, maar in ieder geval...
De vallen records te breken hier.
De PvdA van Breda is in ieder geval wel oud. Daar zitten wel allemaal ouderen tussen. En als zij een lijst willen waar iedereen naar Breda zich in kan vinden, dan hebben ze ook iemand nodig die jonger is.
Ja.
En ook iemand nodig die opkomt voor dingen als homorechten, et cetera.
Ja.
En dat vonden ze heel erg goed. Ik heb gepraat met de afdelingsvoorzitter, hele aardige man. En... Ja, hij heeft me ingeschreven en volgende maand is er een vergadering namens de lokale partij waar ik aan mee ga doen. En ik ben ter aanleiding van mijn tweet ben ik ook gebeld door hem weer opnieuw over de diversiteitsquota. Of hoe heet het ook alweer?
Diversiteitsquota?
Het was een deel van hun partijprogramma in ieder geval. Ik weet niet meer zeker, maar moeilijk woord. Iets met diversiteit.
Kun je het uitleggen waar het over gaat?
Diversiteitsnota.
Diversiteitsnota, oh zo. Ja.
Oké, okay, dus nou, in ieder geval, okay. Hij belde mij daarna ook nog een keer ter aanleiding van mijn tweet over dat hij mijn ervaring wou opnemen in de diversiteitsnota van de lokale partij. En als ik ook iets in die diversiteitsnota wou betekenen om hem mee te helpen, dat ik daar altijd welkom voor was en dat ik dan altijd nog een berichtje of een belletje zou krijgen. Dus dat is heel erg fijn.
Er is perspectief.
En ja, over een maand is dus die vergadering waar we het gaan hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Ik bedoel, de gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over anderhalf jaar.
Maart 2022.
Dus we hebben nog genoeg tijd om vooruit te plannen. Maar het is altijd goed om van tevoren al kennis te maken met de mensen die daar zitten. Want
precies.
Dan heb je al contact en dan heb je al je en dan heb je gewoon al je links met de mensen.
Precies. Sybren, als laatste puntje. Als... Jij, als stel je bent een jongere en je zit op een positie waarin je misschien onzeker voelt over je identiteit. Of waarin je misschien niet altijd even geaccepteerd voelt, even getolereerd. Je hebt wel de behoefte om je te uiten, maar je voelt je niet ofwel zelfverzekerd ofwel veilig genoeg om bijvoorbeeld iets te doen als nagellak te dragen. Wat is dan de tip die jij zou kunnen geven om je positie te verbeteren?
Mijn tip, praat met mensen die het wel doen.
Ja.
Praat met ze en leer hoe zij het doen. En dit is een mentaal iets, daar moet je overheen komen, dat is een drempel. En ik ben geen psycholoog, maar het komt echt neer op gewoon niet zoveel geven om wat de anderen denken. En voor iedereen is er een andere route om op die locatie uit te komen.
Zelfverzekerdheid ben je niet, dan moet je bereiken.
Ja. Niemand is zelfverzekerd geboren. Precies. Al helemaal niet. Ja, ik weet natuurlijk niet wat de leeftijd is van de mensen die hier nu naar zitten te luisteren. Maar vooral 12 tot 15 jaar, je voelt je zo ongelooflijk onzeker om wat iedereen over je zou denken of zeggen. En dat moet je er eigenlijk gewoon leren uit te gooien. En dat is een lang proces. Je kunt niet in één keer die knop omzetten. Daarvoor heb je tijd nodig, daarvoor heb je veel zelfreflectie nodig. En daarvoor moet je praten met anderen die het doen. Dat laatste moet niet, maar het is wel heel erg fijn.
Het is belangrijk en het is fijn.
Dus zoek mensen die jou aanspreken. En als er mensen zijn waarvan jij bent, oké, die doet gewoon wat hij zelf wil. Dan hoef je totaal niet bang te zijn om diegene aan te spreken.
Ja.
Want dat persoon staat waarschijnlijk heel erg open voor jou.
Dus als ik je mag samenvatten, praten... Leren en durf grenzen over te steken.
Ja, en ik ben niet verbaasd als het even duurt.
Nee. En dat kan misschien soms een moeilijk perspectief zijn, maar het is een perspectief.
Ja.
Sybren, de wereld eindigt niet in Breda. Dus ik denk dat we, hoe het ook gaat met de PvdA Breda, daar niet per se gaan ophouden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Ja.
En ik neem aan dat we ongetwijfeld op wat voor vlak dan ook meer van je gaan horen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. En dan zitten we aan het eind van aflevering 5. Volgende maand gaan we dus
zoals ik al zei, onder andere hebben over onderwijs in coronatijd, hoera. Maar voor nu wil ik even mijn speciale dank uitspreken aan al het werk dat onze editor Stijn Rombouts heeft gedaan de afgelopen maanden voor Overdorse Zaken. Hij is er nu mee gestopt in verband met alle drukte die hij heeft op andere vlakken. En heel erg dank ook aan het werk dat onze nieuwe editors, namelijk onze hoofdredacteur Eva Kruithof en ons redactielid Laila Konijn voor ons gaan doen. Zonder hen is deze podcast niet mogelijk, want zo technisch aangelegd ben ik niet. Dus aan jullie hartelijk dank en aan Stijn bedankt voor al zijn diensten. Luister gerust ook nog de andere afleveringen terug voor al zijn tierenlantijntjes en prachtige editwerk. Zelf bijdragen aan Overdorse Zaken, dat mag natuurlijk ook. Je kan je altijd aansluiten bij de redactie en zeggen dat je iets met de podcast wil doen. Je kan mij benaderen, zeker voor input, als je denkt dat je zelf wat interessants te vertellen hebt of als je ideeën hebt voor de podcast. Of als je toevallig heel erg goed bent in editwerk en wil bijstaan, benader ons zeker en dat is van harte welkom. Voor deze keer hartelijk bedankt voor het luisteren en dan ontvangen jullie graag volgende maand weer met een nieuwe aflevering.